Gisteren werd de website uwkindenuitgaansdrugs.nl gepresenteerd door staatssecretaris Martin van Rijn. Hier vinden ouders informatie over partydrugs zoals ecstasy en tips om het gebruik hiervan met hun kinderen bespreekbaar te maken.
Ouders, pubers reageren vanuit hun emotie en minder vanuit hun verstand. Zo kan het dat aan de keukentafel drugs voor losers is en dat er een paar uur later in de dampende disco net zo makkelijk een pilletje wordt gepopt. Blijf in gesprek en heb begrip voor de complexe leefwereld van je puber.
Nou, hoe effectief is zo'n campagne nou echt? Dat is vandaag
8 jaar, 9 jaar, 10 jaar, die leeftijd. We spraken al vrij veel over roken, over drinken, over drugs.
Ik heb tegen mijn kinderen altijd gezegd van dat ze tot 18 wilde ik liever niet dat ze middelen gebruiken. En ik heb ook altijd aan ze gevraagd of dat als ze wel iets gaan experimenteren, of dat ze dat ook aan mij willen vertellen.
Ja, dat zijn fragmenten dus van die website die vandaag voor ons in het nieuws is. We hoorden wat ouders daarover. En ik zei al, we gaan het erover hebben hoe effectief zo'n campagne is. Daarover praat ik met Frits Spangenberg, socioloog, oprichter ook van Motivaction, bureau dat onderzoek doet naar overheidscampagnes. Goedemiddag, meneer Spangenberg.
Goedemiddag.
U hebt die website ook gezien. Wat vindt u ervan?
Ik ben heel blij dat dit gebeurt. Want we hebben eigenlijk een tijd gehad dat de overheid, onze overheid, campagnes maakte om dikke mensen te zeggen minder te eten en mensen die rookten niet meer te roken. Dus dat matige, en dat weet iedereen zo langzamerhand. Terwijl drugs een niet meer weg te denken fenomeen is. We weten uit onderzoek dat 60% van de uitgaande jongeren drugs gebruiken. En dat kan zijn ecstasy, dat kan zijn GBH of GBL en allerlei andere nieuwe partydrugs. Dus ik ben heel blij dat de overheid nu niet meer zegt van mag niet, wat minister Opstelten voorheen deed. Maar dat er een gesprek op gang komt. En het is niet meer weg te denken. En dat is van belang dat de overheid zich dat realiseert en verstandig daarmee omgaat. Verbieden, dat is een gepasseerd station.
Ja, maar wat denkt u dat het kan bewerkstelligen? Ik bedoel, wellicht een gesprek op gang brengen en dan?
Daar begint het mee, omdat we weten natuurlijk ook dat jongeren, ik gaf het net aan ook in die intro, met name pubers, leven nu, willen nu genieten en nemen daarin risico's en gaan grenzen verkennen en willen grenzen overschrijden. Met alcohol, met drugs, maar ook met risico's nemen in verkeer en allerlei andere spelen en spelletjes.
Nou, laten we eens naar de jongeren zelf gaan. Onze verslaggever Harm van Attenveld, die vroeg ze welke drugs zij nou eigenlijk gebruiken.
Ik gebruik niet, nee. Ik drink gewoon af en toe wel wat, maar drugs is niks voor mij.
Je zegt het met een lach.
Ja.
We staan hier in een groepje met 5 mensen, vlakbij ROC Hilversum. Ja. Jij staat met een joint in de hand.
Ja, dat klopt. Ja.
Weet je ouders dat?
Ja, tuurlijk.
Ja, praat je erover?
Ja hoor, ja, ik kan er gewoon heel open met mijn moeder over praten. Mijn moeder die vindt dat geen probleem als ik een jointje rook. Zeker niet. Kijk, ik word nogal lastig van alcohol, dus dit vindt mijn moeder wel prima.
Ze heeft liever dat je bloot?
Nou, niet liever dat ik bloot, maar mijn moeder vindt het wel een goede oplossing, zeg maar.
Hoe oud ben je?
Ik ben bijna 21.
Wanneer rookte je eerste joint?
Ik denk dat ik een jaar of 14 was. Ja.
En wist je moeder het toen ook direct?
Nee, toen niet, nee. Zeker niet. Nee, toen ik een jaar of 16 was, toen kwam het wel aan het licht, zeg maar. Maar nooit moeilijk over gedacht. En bij mij thuis was het, zeg maar, dat het zo, als ik eerlijk was, had ik geen problemen.
Maar je deed dus 2 jaar zonder dat je moeder het wist?
Precies, maar toen had ze het ook niet door.
Ja, hoe kan dat? Dat ze het niet door?
Ja, nee, ik weet niet. Misschien nooit doorgaat of zo.
Nee, ik ben uit.
Nee.
Maar hoe kwam ze erachter dan?
Nou, uiteindelijk ben ik gewoon zelf meegekomen. Ik ben er zo meegekomen dat ik gewoon jointjes rookte. Dat was nog geen probleem, omdat ik het zo gewoon eerlijk heb gezegd.
Maar als je niks had gezegd, had ze het nou nog niet geweten?
Nou ja, weet niet. Weet niet.
Instinct, hoor. Wat zeg je?
Ik zeg, het is toch wel iets aan moederinstinct. Je toch? Ik denk, mijn moeder wist het ook niet eerst, maar...
Wat wist ze niet?
Dat ik ging roken, maar ze had wel vermoedens. Want misschien rook ik een sigaret of zo. Ik eet veel meer, ik heb vreetkick en dat soort dingen. Maar uiteindelijk heb ik het gewoon eerlijk verteld, je weet toch. En ze heeft gezegd, zolang je het maar buitenshuis doet, is dat geen probleem, je weet toch. En ik respecteer dat gewoon, je weet toch.
Maar hebben ouders dat talent voor om over dit soort dingen te praten met hun kinderen?
Nou, ik vind wel dat ze het hebben. Ze moeten er ook wel over praten, anders gaan ze het stiekem doen, vind ik. Dus dat heb je ook liever niet.
En misschien de verkeerde persoon, je weet toch, geeft je de verkeerde drugs of wat dan ook. Je weet maar nooit. Je moet je altijd je kind voorlichting geven. Want ik heb zelf natuurlijk ook een kind. En ik
zou zelf een kind?
Ja.
Hoe oud ben je?
Ik ben 21. En ik zou me zelf ook zeggen van... als je drugs gebruikt, weet wat je gebruikt, laat het testen of wat dan ook, je weet toch?
Bij jullie thuis, wordt er open over gepraat dat je bloot?
Nee. Ik wil liever niet op de radio.
Je bent bang dat je ouders meeluisteren? Ja, knikt hij, terwijl hij een diepe haal neemt. En jij, praat jij thuis met je ouders over wat je in je vrije tijd doet?
Ik praat er wel over, maar ik bloos zelf niet.
Maar hebben ouders dat talent voor?
Ligt eraan, hoe ze het zeggen.
Hoe bedoel je?
Als ze mij iets verbieden, dan doe ik het.
Als ze jou iets verbieden, dan doe je het?
Dan doe ik het 10 keer zo hard terug.
Heb je nou die hele joint zelf opgerookt?
Nee.
Oké. Okay. Ja, weten ouders er genoeg van?
Van drugs? Mm-hmm. Ja, ik denk het wel. Of ja, deze dagen zijn er wel andere soorten drugs. Je hebt ook lachgas en zo. Dat is ook een andere soort drugs. Daar word je ook een beetje high van. Over het algemeen weten ze wel veel, maar er kan nog wel wat meer, denk ik.
Er wordt ook heel veel ecstasy de laatste tijd gebruikt. Ook veel meer jongere mensen. Dus ik praat over een leeftijd van vanaf 15, 16 gebruiken. Je ziet er wel mensen kapot van gaan. Althans, ik heb het wel gezien. Je toch ook van cocaïne, crack en dat soort dingen allemaal.
Mijn beste vriendin die was vroeger verslaafd toen ze 14 was. Een jaar jonger dan mij.
Aan?
Aan alles wat je kan bedenken. En die deed er dingen voor waarvan je denkt, die wil je niet doen. En haar zusje is nu ook zo. En die zitten nu allebei gesloten, gaan ze.
Jij bent nou vader?
Ja.
Toch?
Ja.
Hoe oud is jouw kind?
Bijna een jaar.
Hoe ga je nou voorkomen dat zij drugs gaat gebruiken?
In principe, je kan het nooit voorkomen. Je weet toch? Het is altijd gewoon iets wat je... Je moet er over blijven praten gewoon.
Ja, je kunt het nooit voorkomen. Dat zegt een van de jongeren die Harm van Attenveld trof bij ROC in Hilversum. Frits Spangenberg, socioloog, oprichter van Motivaction, zoals gezegd. U hebt met ons meegeluisterd naar... deze jongeren, ouders hebben geen idee toch eigenlijk?
Nee, sommige ouders wel. Dat zie je hier ook bij deze jongeren. Hè. Sommige praten daar makkelijker over en anderen niet. Er wordt ook heel gemakkelijk over gedaan. En eigenlijk met het beoordelen van drugs... want er zijn natuurlijk heel veel meer drugs. Ze hebben het vooral over joints. Dat heet dan softdrugs. Maar ook joints, softdrugs, zijn zeer schadelijk... wanneer jongeren op jonge leeftijd dat met enige regelmaat gebruiken. Want de hersenen die worden gevormd. En zowel alcohol en eigenlijk alle stimulerende middelen... zijn van invloed op de ontwikkeling van die hersenen. En een beetje, kan je zeggen, is niet erg. Maar we hebben natuurlijk heel veel geleerd met alcohol. Hè. Die campagne alcohol onder de 18 geen druppel is heel effectief.
Oh,
grappig
ja?
is, die is... Ja, zeker. Ja, ja.
Ik begreep dat er meer kinderen, coma-zuipers zoals het heet... in ziekenhuizen zijn opgenomen sinds die campagne er is.
Ja, aan de ene kant zijn er meer coma-zuipers. Aan de andere kant beginnen jongeren later met drinken. Dus de drama's, zeg maar, de vreselijke toestanden, die komen naar buiten. En er zijn nog altijd te veel coma-drinkers. Maar die campagne, dus ook heel interessant, onder de 18 geen druppel, is niet voor jongeren, maar is gemikt op ouders. Zodat ouders weten, ik moet met mijn jongeren, met mijn kinderen erover praten. En dat heel, er heel helder, heel duidelijk, heel strikt in zijn.
Ja, en omdat redelijk effectief is, zegt u, verwacht u ook het een en ander van deze campagne. Ik introduceer even onze andere gast, Maaike Smorenburg. Kent de aantrekkingskracht van partydrugs maar al te goed. Mag ik dat zo zeggen, Maaike?
Dat mag je zeker zeggen.
Ja, want op welke manier?
Ik ben daar al vroeg, ik ben daar in ieder geval mee in aanraking gekomen. En doordat ik dingen heb meegemaakt in mijn middelbare schoolperiode waar ik moeilijk mee om kon gaan, was dat voor mij de ideale vlucht. Begon al met alcohol, toen met softdrugs en vanaf mijn 18e met harddrugs. Ik merkte meteen op het moment dat ik zoiets nam, dat ik mezelf vrijer voelde, dat ik mezelf wat zekerder voelde, want ik was altijd een vrij onzeker persoon. En op het moment dat je dan naar zo'n feest gaat en je neemt voor het eerste keer een pilletje, dan voel je je letterlijk in de zevende hemel.
Is er dan een moment dat je aan je ouders denkt?
Nee, ik denk dat ik vooral bang was dat mijn ouders erachter zouden komen. Ik heb het ze dan ook nooit verteld. Bij mij is het uiteindelijk zo ver gekomen dat ik dat het zo uit hand is gelopen dat ik in een verslaving terecht ben gekomen. En pas een maand voordat ik opgenomen werd, heb ik het aan mijn ouders verteld dat ik een probleem had met drugs en alcohol. En daarvoor heb ik ze al die tijd in de waan willen laten dat er met mij niks aan de hand was. Dat ik gewoon de ideale dochter was en dat ik dat soort dingen niet deed.
Ja,
en daarom herken ik me ook al wel in wat er al eerder werd gezegd. Veel ouders weten het niet. Veel ouders denken, mijn kind doet dat niet. Dat dachten mijn ouders ook.
Ja, die ziet er nu stralend en blakend uit. Straks praten we verder. Even naar Misha Blok, mijn collega. Je hebt met luisteraars gesproken, Misha, over of zij met hun kinderen over drugsgebruik überhaupt durven te praten.
Mm-hmm.
Wat hoor je zoal?
En wat ze vinden van zo'n campagne ook. Nou, mevrouw Koppenol vindt het een goed initiatief. En dat zo'n gesprek over partydrugs ook hoort bij het opvoeden van kinderen. Jack van Dreumel vraagt zich af of het wel zin heeft, zo'n gesprek met je kind. En hij zet vraagtekens bij de invloed die je als ouders... op op je kind uitoefent. Hij zegt, je kan praten wat je wilt, maar als je kinderen bij de verkeerde vrienden terechtkomen, is het toch over en uit. Huilende emoticon erbij. En Michel Gerritsma zegt, zouden die partydrugs niet verboden moeten worden? Het gaat immers om drugs. En roken mag ook niet meer in de horeca. Dus waarom kunnen er dan nog wel partydrugs worden gebruikt in uitgaansgelegenheden? En weinig reacties van ouders die uit eigen ervaring vertellen, jammer genoeg. Maar als ik op de website uw kinderen en uitgaansdrugs kijk en ik bekijk dan de ervaringen van ouders, dan zijn de valkuilen vooral dat je er te laat over begint. Bijvoorbeeld ouders die denken, nou, ik begin als mijn kind 13 of 14 is, terwijl kinderen van 8, die weten al heel goed wat er speelt en wat bijvoorbeeld lachgas zo is. En ook praat er gewoon over en blijf in gesprek en maak ook duidelijke afspraken. Ouders maken bijvoorbeeld wel afspraken over alcohol, van pas na je 18e, maar niet heel duidelijke afspraken over partydrugs.
Ja, maar goed, afspraken kun je maken, überhaupt kun je met elkaar praten. En wat levert dat dan eigenlijk op? Hoe echt zijn die gesprekken? Vraag ik me er ook wel eens bij af. Meneer Spangenberg, wat denkt u? Wat moet dat nou opleveren, zo'n gesprek aan de keukentafel?
Nou kijk, alleen al dat er over gesproken wordt, is zoveel gewonnen. Dat is hetzelfde met
waarom?
Met seks.
Want dan weten kinderen dat ouders er bovenop zitten? Of wat is het
kijk,
effect?
Nu is het vaak zo dat ouders die hopen dat kinderen het niet gebruiken, maar bijna alle kinderen komen ermee in aanraking. Het is verboden, maar ja, er is zoveel verboden, er mag zoveel niet. Dus dat verbieden heeft niet gewerkt. De war on drugs, of hoe je dat ook noemen wilt, is allemaal een hopeloos gevecht, omdat drugs, evenals alcohol, beschikbaar is en je kan het wat moeilijker maken. Maar u vraagt van wat levert dat op? Heel veel kinderen worden, of jongeren, worden nu daarmee geconfronteerd in een prettige situatie. Wat Maaike aangeeft, wordt erg onderschat. Het is heel aangenaam. Hetzelfde als een glaasje wijn of een biertje. Dat is in principe heel aangenaam. En het gaat mis als je daar te veel van drinkt.
Ja.
Door dat met jongeren te bespreken, zijn ze beter gewapend wanneer ze wat aangeboden krijgen.
Ja.
Het zijn verlokkingen met vele, ja, vele gevaren.
Maaike, jij had er met je ouders eerder over willen praten. Achteraf gezien.
Nou ja, nu denk ik, had ik dat misschien maar gedaan. Maar ik denk, wat mijn angst toen was en wat de angst van veel kinderen zal zijn, is dat het afgekeurd wordt. En op het moment dat je weet dat die afkeuring zal plaatsvinden, ja, is het natuurlijk makkelijker om het dan maar geheim te doen dan de confrontatie aan te gaan en dan misschien te horen, ja, maar dat moet je niet doen of dat is slecht voor je, want dat wil je natuurlijk niet horen. Dus ik denk dat het daarom inderdaad zaak is dat iets juist een open gesprek wordt. En inderdaad, hoe jonger je daarmee begint, hoe makkelijker het er is ook om daar ook op de leeftijd, als het daadwerkelijk aan de orde is, om daar dan ook over verder te praten.
Ja, maar wat had dat gescheeld? Als je ouders bijvoorbeeld, je moeder had gezegd, ja, ik weet hoe het is, of ik weet wat er speelt. Wat maakt dat dan uit in jouw keuzes?
Ik weet niet of het bij mij iets had kunnen veranderen. Want ja, bij mij is het nou eenmaal zo gelopen. En ja, ik weet niet of dat verschil zou hebben. Maar ja, verbieden werkt niet, wat al eerder is gezegd. Dus ik denk dat daar in ieder geval wel een verschil in kan gemaakt worden. En als kinderen het gevoel hebben van, ik kan hier bij mijn ouders over terecht, wat er net ook al gezegd wordt, als er dan iets misgaat, dan kan je ook bij je ouders terecht. En dan durf je je ouders ook midden in de nacht op te bellen van, het is niet goed gegaan, zoals ook op de website staat. Wat ik in ieder geval nooit zou hebben gedaan, want dan waren ze erachter gekomen.
Ja, want je bent toch altijd bang dat ze het afkeuren, dat ze boos worden. En ja, dan is het eigenlijk al te laat.
Precies, en zoals net ook al gezegd werd, het is er nou eenmaal en het gebeurt. En je kan je kind nou eenmaal niet altijd controleren. Dus je weet niet altijd met wie je kinderen omgaat en wat ze daar doen. Dus als het eenmaal gebeurt, ja, dan gebeurt het.
Ja, en vrienden zijn belangrijker dan ouders. Horen we ook net Misha zeggen uit.
Dat denk ik zeker. Ja. Ja.
Dus er zou eigenlijk, meneer Spangenberg, ook nog een campagne voor vrienden moeten komen, zou je bijna zeggen.
Ja, kijk, ik ben heel blij dat dit nu aangekaart wordt. Mm-hmm. Omdat heel veel ouders ervan uitgaan van, laat het maar niet over hebben, misschien komt het niet in hun leven voor. Nou, dat is een illusie. Dus met seks, idem, al die onderwerpen waar dan omheen gedraaid wordt. Het belangrijke winstpunt is als ouders het noemen, want kinderen willen in principe belangrijke dingen graag delen met hun ouders. En als het met ouders niet bespreekbaar is, ja, dan zijn vrienden de aangewezen groep om dat mee te delen. Want het is een hele belangrijke ervaring, wel of niet, en wat ze zo al meegemaakt hebben. Dus logisch dat ze zich dan richten op vrienden, omdat de ouders een soort van bolwerk, een gesloten bolwerk vormen, waarbij de kinderen weten, ja, wat Maaike ook zegt, als ik daarover begin, ja, dan wordt in ieder geval wordt het afgekeurd.
Dus ouders ook maar hopen dat er oké vrienden om je kind heen hangen. Maaike, het gaat zo goed met je. Ik zei, je ziet er blakend uit, je bent zwanger, er komt een kind. Ja. Heb je hierover met alles wat jij zelf ervaren hebt en hoe het bijna mis met je is gegaan? Of misschien ook wel mis, maar nu weer goed.
Ja.
Wat denk je zelf over, het zal nog een tijd duren, maar over gesprekken met en hoe je dat eventueel wilt gaan doen?
Ja, ik denk dat het in mijn situatie straks een ander verhaal is. Mijn kind weet straks dat ik verslaafd ben. Een aantal dingen die ik heb meegemaakt en wat ik daaraan heb moeten doen om daar weer uit te komen. Dus op het moment dat mijn kind zo oud is dat ze daarmee in aanraking gaan
je
komen...
Je gaat dat
dan
delen, je gaat dat vertellen.
Ja, sowieso, ja. Want ik ben nou ook bezig met het opzetten van voorlichtingen. Dus ik ga hier mijn werk van maken. Dus ik blijf hiermee bezig. Dus het is straks ook helemaal geen geheim. Is het sowieso niet. Ik schaam me ook niet voor mijn verslaving. Dus het gesprek is er straks al. Dus ik hoop dan alleen maar dat mijn dochter straks met mij erover durft te praten. Dus ik denk dat ik dat wat dat betreft een soort van streepje voor heb. Want het gesprek zal er al zijn vanaf jonge leeftijd.
En die website is er voor alle mensen die het moeilijk hebben en daar wellicht wat inspiratie bij nodig hebben. Nou, dank dat je hierover wilde vertellen, Maaike Smorenburg. Ervaringsdeskundige, zoals gezegd. En heel veel plezier en liefde met je kind zo meteen. En dank ook Frits Spangenberg, socioloog en oprichter van Motivaction. We spraken dus over de website van staatssecretaris Van Rijn om ouders te helpen het gesprek over drugs aan te gaan. Met